Ik speel mijn show Stormbrein dit jaar nog maar 3 keer. En daarna moet je wachten tot 2025. Donderdag 28 november sta ik in Panningen in Dok 6. Zaterdag 30 november in de Schouwburg van Amstelveen. En de laatste mogelijkheid is vrijdag 13 december in het Isale Theater in Capelle aan de IJssel. Informatie en tickets vind je allemaal op woutermonde.nl en meld je dan ook gelijk even aan voor de nieuwsbrief. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast deze week is Seppe Toremans, een geweldige comedian, tekstschrijver en tv-maker. Hij speelt comedy shows door heel Vlaanderen en hij won 2 Emmy Awards voor de programma's Hoe zal ik het zeggen en Wat als. En ja, ik zei Emmy Awards. Supercool.
We gaan zo meteen een gratis vat geven en een fuif, maar eerst is er een half uur comedy. Nee, Nino, ik ben niet het levend schild tussen mensen die zin hebben in een gratis vat en feest.
Voor de crewmembers is er een bonusaflevering beschikbaar waarin Seppe en ik nog wat verder praten. Ik heb de laatste tijd ook al wat Elektra-luisteraars ontmoet bij optredens van mij. Super tof! Wil jij hem ook eens zien optreden? Kijk dan op woutermonde.nl voor mijn speellijst. Bedankt iedereen die heeft gedoneerd of die crewmember is geworden. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik ben ook heel blij als je deze podcast deelt met vrienden of als je een review achterlaat, zodat meer mensen Elektra weten te vinden. Ik hoop dat jij blij bent met de nieuwe jingles. Ik ben nog een beetje aan het spelen met een nieuwe vorm. Dus zoek Elektra op social media en laat me weten wat je ervan vindt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Seppe Toremans.
Vertel het verhaal nog eens.
Oh, ik heb hem gelijk al op start gedrukt. Goed om te weten. Voordat ik op start drukte, legde ik aan jou uit dat ik probeer om niet elke keer mijn eigen verhaal in de podcast te steken. Dus dat het kan gebeuren dat als jij aan me zou vragen, heb jij dat ook wel eens, dat ik dan een beetje het antwoord ontwijk. Waarop jij direct zei, ik ga nu bij elk verhaal vragen, heb jij dat ook wel eens?
Uit interesse, Wouter, uit interesse.
Heel goed, maar waar ik direct aan moet denken is iets wat wel vaker voor is gekomen in deze podcast en waar ik me ook bij jou kan voorstellen dat het wel eens gebeurd is, omdat ik jou ken, ook hoe je op het podium bent. Jij speelt ook graag met wat er in een zaal gebeurt en aan omstandigheden of wat mensen doen. Is het jou wel eens overkomen dat ze voor een show zeggen, oeh, best praat je niet over onderwerp X of gebeurtenis Y, om vervolgens dat in je hoofd genesteld te krijgen en op het podium niks anders te willen en kunnen zeggen?
Dat ze dat voor het optreden tegen mij komen zeggen. Nee. Nee, jammer genoeg niet. Nee, dat heb ik denk ik nooit meegemaakt. Best niet daarover of daarover praten. Nee, echt nooit. Mensen laten mij helemaal zelf uitzoeken wat de no-go onderwerpen zijn. Jammer genoeg.
Wat is de meest recente no-go die je op het podium hebt ontdekt?
De recente, die dat meeste indruk heeft gemaakt, alleszins, was... we mogen zo naam en toenaam, of wordt dat weggebliept, namen van etablissementen.
Wat mij betreft mag je elk etablissement noemen.
Oké, ik ga er toch nooit meer komen. Café Far West in Loenhout.
Ah, hij is er nu al. Dat was precies degene waar ik naar wilde vragen.
Nee, echt. Maar, ik ben niet de enige.
Nee, sterker nog...
Heb jij daar ook ooit gespeeld, Wouter?
Ik heb er ooit gespeeld, jazeker. Na de opname met Johnny Trash... Er kwam hij ook nog ter sprake, want ik vroeg aan hem juist, ben jij ooit in Café Far West in Loenhout geweest? Omdat het voor meerdere Vlaamse comedians en ook Nederlandse comedians, Edo Berger is er ook geweest, een plek is met eigenlijk een vergelijkbare reputatie als jongerencentrum Elektra, waar de podcast naar vernoemd is. En Johnny vertelde mij ook over de avond die jij er hebt gehad. En ik heb getwijfeld of ik dat stuk nu moest afspelen, maar dacht ik nee. Het is veel leuker als je dat zelf vertelt. Want wat is er gebeurd? Beschrijf eerst even Café Far West.
Och, jezus. wat ik nog heel goed weet, is dat er vooraan het café een podium stond. En achterin het café een tv. Waar de avond dat ik speelde een tamelijk belangrijke voetbalwedstrijd op afspeelde, blijkbaar. Dus een deel van het publiek zat met zijn rug achterin naar mij gekeerd naar de tv te kijken. En een deel van het publiek zat met zijn gezicht naar mij de comedy te volgen. En voor de rest is het café een soort stand-up comedian trap of zo. Want er hangt zeer prominent aanwezig boven de haard naast het podium een schilderij van een soort, dacht ik, oude Indiaan. Maar dat blijkt de grootmoeder te zijn van de uitbater. En het nog belangrijker is, iedereen in Loenhout heeft een passie, heeft iets waar ze elk jaar allemaal naartoe leven. Iedereen in Loenhout heeft één hobby eigenlijk, één hobby. En het is gewoon wachten tot een stand-up comedian per toeval ontdekt wat het is. Daar ook maar de kleinste denigrerende opmerking of de kleinste mop over te maken. En heel het café haat u met de kracht van 10.000 stemmen. Dus ik vraag aan iemand. Er was een rij mannen die aan de toog zat, ook met hun rug naar het podium gekeerd. En in die tijd had ik nog het idee dat je die mensen moest bekeren. Dat je die mensen moest erin trekken. Nu weet ik, fuck die mensen, speel voor de mensen die aandacht hebben. Zolang dat mensen die geen aandacht hebben niet storen, laat ze gewoon in stilte geen aandacht hebben. Ik weet nog altijd niet of dat de correcte manier is om ermee om te gaan of niet. Zwat, die gasten zaten aan de toog met hun rug naar mij. Ik dacht, ik moet die erin trekken. Dat is mijn taak als comedian. Die hebben geen interesse, ik moet die interesse geven. Dus ik vraag aan een van die gasten, geef eens een hobby. Wat is uw hobby, wat is uw passie in het leven? En hij zegt, bloemencorso. Maar ik verstond hem niet. Dus ik herhaal, wat bloemencalçon? Als in bloemen onderbroek. waarop hij mij een snel cursus bloemenpraalwagens heeft gegeven. Blijkbaar verzamelt heel Loenhout één keer per jaar. En ja, dan versieren die praalwagens met bloemen. En dat is best wel een big deal voor de mensen in Loenhout. En nee, gewoon die ene opmerking van mij. En iedereen had zoiets van, gast, komt je er eigenlijk doen? Een beetje lachen met onze jaarlijkse traditie, met het ding waar dat wij elk jaar naartoe leven. Nee, ik had er gelegen en het was gewoon reddeloos verloren. Ik kon niks meer doen om die avond recht te trekken. En gevoeld, dat heb je ook met die cafés waar dat iedereen elkaar kent. Hè. Het is om te beginnen al moeilijk, want jij bent de indringer. En op het moment dat iedereen tegelijk beslist, we vinden u niet leuk meer, ja, dan is het over. Dan is het over en dan heb je nog 20 minuten te gaan. Maar de avond is gewoon voor u voorbij. Die 20 minuten moet je pro forma uitspelen. Maar er is niks wat je nog kunt zeggen of doen om die mensen u leuk te laten vinden. Het is gedaan. Dat was voor mij Café Far West in Loenhout.
En weet je ook nog wat je... wat je hebt gezegd over de dame op het schilderij?
Ja, ze zag eruit als een oude Indiaan. Dus ik benoem dat. Ik zeg, heel tof, Café Far West. En hier hangt... Ik heb het gewoon benoemd. En daarom noem ik het een stand-up comedian trap. Ze hebben alles zo klaargezet dat een comedian gewoon zijn eigen instinct moet volgen. En dat is dingen benoemen die hij ziet rond hem in de zaal. En van het moment dat je dat daar doet, vinden ze niet leuk meer. Super raar. Ik had gezegd, van, heel fijn, hier hangt ook een schilderij van een oude Indiaan. En dan zei iemand heel droog, dat is de grootmoeder van de baas. Ja, en dan was dat gespreksonderwerp ook afgerond. Dat wist ik ook niet wat ik nog moest zeggen. Of doen.
Ik bedenk me nu ook dat waarschijnlijk deze avond plaats moet hebben gevonden voordat ik er heb gespeeld. Ik kan me namelijk herinneren dat de uitbater mij verteld heeft van wie het schilderij was. Of dat in ieder geval iemand me dat daar verteld heeft. Want ik weet dat ik er ook binnenkwam en dacht, oei, want het is ook geen klein schilderijtje. Het is niet de Mona Lisa.
Het is gigantisch. 30x30. Het is gigantisch. Het schilderij schreeuwt in elke penseelstreek uit, maak een opmerking over mij. Ik hang hier.
Dat gevoel had ik ook. En ik ben heel blij dus dat ik het uiteindelijk niet gedaan heb, omdat ik gewaarschuwd was.
Maar dat gaat toch niet? Je kunt toch niet op dat podium staan en dan zeg je toch alleen maar aan het denken aan dat schilderij terwijl je daar staat.
Aha.
De waanzin. Maar eigenlijk vind ik dat niet... Eigenlijk vind ik dat niet de ergste soort optredens, hoor. Dat is de... Je hebt een reden of zo waarom het... Je kunt het achteraf pinpointen waarom het fout liep. En veel frustrerender zijn de optredens waar je dat niet kunt pinpointen. Ik kan van de Far West in Loenhout zeggen, ik heb een opmerking gemaakt over een schilderij en dat kwam verkeerd binnen. En ik heb een opmerking gemaakt over, over hun bloemencorso, hun jaarlijkse hobby slash passie. En daarom vond iedereen mij niet leuk meer. Maar er zijn ook optredens waar die dingen er niet zijn en je gewoon op het podium komt en daar zit 100 man. En om een of andere reden werkt het niet. Of valt het stil of loopt het niet lekker en je komt van het podium en je weet niet waarom. Dat vind ik super frustrerend. En het ook... Er is niemand aan wie dat kan vragen. Ik kan daar alleen maar 's nachts in mijn bed over nadenken. En uiteindelijk besluiten van... Ja, ik ga dat niet weten waarom het niet werkte vanavond. Waarom blijkbaar 100 mensen collectief besloten hebben dat ze mij niet leuk vonden. Dus dat vind ik veel moeilijker om mee om te gaan. Want dat zijn van die dingen die je er moet bijpakken. Want je kunt je er ook niet tegen wapenen. Want het kan ook gewoon volgende week opnieuw gebeuren. Of zo.
Ja. En houdt het jou lang bezig? Of kan je het makkelijk naast je neerleggen?
Van die dingen als ik het niet kan pinpointen, ja. Ja, enorm. Ja. Ja, want je kunt niks bijleren. Je bent daar niks mee. Je hebt een shitty situatie gehad. Er is geen keerzijde. Je kunt niet zeggen, ik heb eruit geleerd dit of ik heb eruit geleerd dat.
Ja.
Het is gewoon wat het is en baf. En het kan volgende week, volgende maand opnieuw gebeuren. Je kunt... Ja, dat vind ik echt moeilijk.
En zijn er... omstandigheden of zalen of dingen dat als jij nu ergens binnenkomt dat je gelijk al denkt, oei, dit zou er wel eens weer zo één kunnen worden?
Ja, maar dat is het niet kunnen pinpointen, niet. Want dat kan eender welke zaal gebeuren, eender welk moment. En een betere comedian worden of langer spelen is ook gewoon de momenten dat die gebeuren een beetje naar je voordeel trekken. Van dat gebeurt alsmaar minder en minder of zo. Het is eigenlijk tweeledig. Soms kom ik een zaal binnen en denk ik, oei. En dan is het de opdracht, oké, laat u er niet door doen, je weet nooit. Uzelf inprenten door een situatie, mensen die te ver uit elkaar zitten, heel veel oudere mensen, kinderen die rondlopen tussen de tafeltjes door... Dan je bent geneigd om op voorhand te zeggen, dit wordt kut. En dan is het grote gevaar dat het niet kut wordt, omdat die omstandigheden zo zijn, maar dat het kut wordt, omdat jij het je zo hebt ingeprent. En jij staat met die houding en met die energie op het podium. En dat zou jammer zijn. Dus een situatie zien die er moeilijk uitziet, dan is mijn eerste opgave, of het ding dat ik mezelf opleg, oké, pak het eens even binnen, maar laat het u niet... bepalen op het podium, probeer te vergeten en smijt u gewoon zoals je normaal gezien zou smijten. En dan, ja, de tweede opgave is op dat podium staan en voelen dat je gelijk hebt. Ja, wat doe je dan, hè? Ik heb ooit in een jeugdhuis gestaan in Genk, jeugdhuis Ginsert. En ik heb daar al een paar keer gestaan en een paar keer heel fijn gespeeld. De laatste keer dat ik er speelde, kwam ik binnen en er was ongeveer 15 man verspreid over heel het jeugdhuis. En er liep een kindje rond van ongeveer 4 jaar. Heel raar, want het was ondertussen al 22:30 s'avonds. Die ouders waren daar, gelukkig. Anders zou de situatie totaal onverantwoord geweest. Jan Linssen warmt op voor mij, die doet een kwartier. En dat kindje loopt naar voren, naar het podium, raapt bierkaartjes op de grond, op van de grond, geeft die aan Jan. Jan Linssen, die speelt de comedy hoer, wat ik dan ook soms doe in zo'n situatie. En dat is, probeer er het beste van te maken. Hier is een kindje dat mij een bierkaartje geeft. Waar zitten de papa en de mama? Ah, kijk eens aan. Het is wel al laat. Hè. Zo, misschien een beetje benoemen, maar wel ja, niet zeggen wat die gast op die moment voelt. En dat is, fuck this. Fuck ja. Jullie, fuck dat kind, fuck de organisatie, die staat dat te lachen achter een toog. Iemand, doe iets. Deze is niet fijn. Stand-up comedy is op een podium gaan staan en jezelf blootgeven. Is pretenderen mensen te doen lachen. Gesteld u... Als mensen u niet leuk vinden als comedian, ja, dat is echt doodgaan. Hè? Dat is niet zoals de Koningin Elisabeth-wedstrijd, waarin een of andere Japanner op viool een foute noot speelt en heel de zaal gaat... Oh, dat moet zo erg zijn voor die jongen. Oh, die heeft zo hard geoefend. Nee, dat is niet bij comedy. Mensen haten nu op een heel persoonlijk niveau. Toch? Dat is mijn ervaring. Als mensen u niet leuk vinden als comedian, vinden mensen u niet leuk op een heel persoonlijk niveau. En je voelt dat terwijl je daar staat.
Ja.
Dus ik zie Jan daar doodgaan op dat podium, door dat kutkind met haar bierkaartjes en die kutouders die niet doorhebben dat zij een heel groot probleem aan het zijn in die kutorganisatie die besluit, wij grijpen niet in. Wij staan gewoon maar te kijken en te gniffelen. En dan is het aan mij. En ik was kwaad. Ik was echt zo kwaad. En als je iets niet mocht zijn als comedian, Wouter, dan weet jij ook, is kwaad.
Kwaad?
Ja. Kwaad helpt niks of niemand. Vooral uzelf niet. Maar ik was echt kwaad. Ik dacht, wat is deze? Wat moet ik nu doen? Dus ik benoem dat. Ik kom op en ik benoem dat. En ik zeg tegen die ouders... Deze is niet leuk. En ik leg aan het publiek uit waarom het niet leuk is. Ik leg uit... En terwijl ik mezelf de uitleg hoor beginnen, denk ik... Ja, deze helpt ook niemand. Maar ik ben begonnen, dus ik doe maar door. Dus ik leg uit aan het publiek. Kijk, er loopt een kindje rond. En ik sta je materiaal te vertellen waar ik heel hard aan gewerkt heb. Waar ik maanden aan geschaafd heb. Fijn gesteld heb, fijn getuned, om jullie zo luid mogelijk te laten lachen. Maar het probleem is dat hier een kindje rondloopt en het enige wat die moet doen is een bierkaartje in de lucht steken en al jullie aandacht gaat naar haar. En terecht, want dat is een kindje. Ik kan niks schrijven of bedenken dat even interessant is als een kindje onnozel zien doen voor het podium. Dat is een spontaniteit en een aantrekkingskracht dat alle aandacht naar zich toezuigt. Natuurlijk let niemand op mij. Natuurlijk gaat alle aandacht naar dat kindje. Maar ik kan zo niet spelen, zolang dat kindje niet rondloopt. Nogmaals, terwijl ik de uitleg bezig ben, ben ik aan het denken, dit helpt niemand. De ouders worden langzaamaan boos op mij, terecht. Ik zie de moeder boos kijken naar mij. Misschien heeft ze ook iets gezegd, dat weet ik niet zeker meer. Maar ik weet nog dat ik
Op een bepaald moment tegen haar zeg. Ja, natuurlijk. Van ons twee ben ik hier het probleem. Dus ik ben hier. Ik heb het nooit zo hard meegemaakt als daar toen die avond dat ik dacht, ja, ik ga het gewoon niet doen. Ik ga gewoon niet mijn materiaal beginnen doen en doen alsof dat dit oké is. Het is gewoon te... Ja. Want het... Ik ben me er ook zo hard van bewust dat mensen die naar comedy gaan kijken... Ik ben zelf ook niet zo, want ik weet hoe comedy werkt, maar ik snap het volledig. Die mensen die zien dan niet. Mensen die in de zaal zitten... Oh, misschien vergis ik mij, maar ik denk dat heel weinig mensen denken... Amai, die omstandigheden voor die comedian moeten ook niet gemakkelijk geweest zijn. Ik denk niet dat veel mensen ermee bezig zijn. Ofwel hebben ze gelachen, ofwel hebben ze niet gelachen.
Ik denk dat dat ook de pest is van comedy doen. En zeker als je een goede comedian bent. Dat, wat je zei bij dat kindje, gaat nooit winnen van de spontaniteit en de aantrekkingskracht van een kindje dat onnozel doet. Mm-hmm. Maar
dat
truc
geldt
is
ook
natuurlijk...
voor dieren trouwens. Als er een hond in de zaal zit, heb je verloren. Oh. Honden of kinderen, dat is... Ja, daar kan niks tegenop. Dat is sowieso interessanter dan wat jij daar staat.
Nee, maar het probleem daar is ook, denk ik, dat je natuurlijk als comedian heel erg goed bent in wat jij vertelt op het podium, waar je dus maanden aan hebt zitten schaven en schrijven om dat zo grappig mogelijk te maken en elk woord op de juiste plek in het juiste ritme om die lach te krijgen, maar dat wel te brengen alsof het gewoon iets is wat je spontaan staat te vertellen.
Ja. En dat is het grote probleem. Dat is inderdaad, daar ligt echt de vinger op de wonden.
Daar kan het dus overal, want je vertelt gewoon dit leuke verhaal wat je hebt meegemaakt. En die beseffen dus niet dat dat verhaal alleen maar tot z'n recht kan komen als alle aandacht er is.
Ah,
en je dus niet afgeleid wordt door.
Ik dacht dat jij een andere richting ging opgaan. Ik dacht, het klopt, als comedian doe ik op het podium alsof... het materiaal dat ik vertel, of alsof ik spontaan zin heb om dat daar te vertellen, enerzijds.
Ja, ja, ja.
En anderzijds ben ik kortens ook het soort comedian dat graag inspeelt op dingen dat er gebeuren in de zaal. Dus mijn antennes staan ook uit. Ik wil graag dingen oppikken waar dat ik dingen mee kan, zoals de schilderij dat aan de schouw hangt, of andere dingen. Maar dat maakt dat als ik dat begin te doen... Als ik mijn materiaal begin te vertellen alsof het spontaan is, alsof ik daar spontaan sta te staan, dan wordt het ineens heel raar als ik bepaalde heel voor de hand liggende dingen niet benoem. Zoals een kindje dat een bierkaartje aan mij wil geven, omdat het jeugdhuis aan het opruimen is. Als ik dat negeer, dan ben ik tegen iedereen aan het vertellen, dit is een act, dit is fake. Ja. Ik ben een voorbereid verhaaltje aan het vertellen. En dat heeft niks met het hier en nu te maken. Want het hier en nu is dat er een kindje voor het podium staat. Ik dacht dat je dat ging zeggen. Wat.
Nee, nou, dat ook hoor. Dat is de andere kant van het verhaal. En dat schoot inderdaad ook al door mijn hoofd. Want juist ook door wat jij deed, het zo benoemen. Met, kijk, dit is wat er aan de hand is en dit is kut. Want er loopt daar een kindje en ik heb hier maanden aan zitten schrijven. Dan vertel je ook al... Alles wat ik hier doe, is dus niet spontaan.
Ja. Dat was geen een topavond, Wouter. Dat was echt... Dat was niet my finest moment. Ik heb... Ja, dat was...
Dat sowieso.
Ik weet het niet. En ik weet het nog altijd niet wat de juiste manier is om ermee om te gaan. En ofwel is het een kindje, ofwel een zatlap. Maar ik voel mij het beste... En misschien is dat een beetje onprofessioneel, hè? Maar ik voel mij het beste als ik mij op zo'n momenten gedraag zoals ik mij voel. En ik op dat moment eerlijk ben tegenover mezelf en tegenover de zaal en tegenover de organisatie. En nogmaals, ik weet niet of dat de beste manier is om daarmee om te gaan. Maar ik voel mij het beste achteraf of zo. Ja, dat vind ik een moeilijke.
Nou ja, uiteindelijk denk ik wel. Het doel is natuurlijk dat je als comedian, volgens mij wil je zoveel mogelijk eerlijk en open en als je zelf op het podium staat. Dus als jij opkomt en misschien is op deze manier het benoemen niet de manier om er ook nog een lach uit te krijgen. Of in ieder geval pas veel later als je het verhaal in een podcast vertelt en degene die de podcast opneemt 5 minuten lang onafgebroken moet lachen. Stel je zou dat voelen, je gaat dan er juist wel heel jolig over doen of er heel luchtig over doen, terwijl het ook helemaal niet in lijn is met wat je vindt. Ja, dan is het ook weer.
Ik denk dat ik vooral heel kwaad was door dat ik Jan Linssen, die ik best een goede comedian vind en materiaal heb zien doen, terwijl een kind hem midden in de punchline hem onderbrak. En ik werd gewoon kwaad. En ik dacht, oké, dit gaat mij zelfs ook gebeuren. En fuck dat, daar heb ik echt, echt geen zin in. Ik ga hier blijven slapen in Genk, omdat ik geen trein meer terug heb. Voor dit. Maar uiteindelijk is dat nog wel een optreden geworden, hoor. Een raar optreden, maar het is nog wel iets geworden. Nee, serieus. Het is nog wel iets geworden waar dat ik op kan terugkijken. En dan denk van, ik ben niet beschaamd voor de mensen die mij daar toen gezien hebben. Wat altijd wel een topper is, hè, Wouter, als je achteraf kunt zeggen, ik ben niet beschaamd over een optreden. Dus de lat ligt wel ergens.
Er is een lat, dat is goed. Er is een lat, oké. Okay. Zijn er optredens waar je wel voor schaamde toen je wegging?
Ja. Ik denk het wel, ja. Ja. Ja, als je achteraf van het podium stapt en je weet voor 100% zeker dat er geen klik was met het publiek dat het aan u ligt, aan uw hoofd en aan de dingen waar jij mee bezig bent. En dan, maar schaamte is veel gezegd, want ik doe dit echt al wel even. Dus ik heb het er wel bijgenomen als, dat is zo'n ding, hè. Als je niet goed in je vel zit, als je geen zin hebt om een of andere reden, als je hart gebroken is een week geleden, ja, dan ga je daar staan en dan hoopt je dat de automatische piloot het op die manier overneemt dat mensen het zo weinig mogelijk merken.
Ja.
Dat je er geen zin in hebt en dat je daar niet wilt zijn.
Nee, maar de automatische piloot is eigenlijk nooit een goeie.
Ja, en ja, soms is het het enige dat er is, want de rest is er even niet. Ja. En soms werkt die. Soms sta je voor het publiek dat denkt van ja, we zien het niet of het is goed genoeg. En is het een passabele avond? Komt je ermee weg? En soms niet. En dan denk je, dan kunt je wel schamen, ja, of dan kunt je wel zeggen tegen jezelf van, ik had dit beter moeten kunnen doen, ik had professioneler moeten zijn, ik had even moeten mediteren voor de voorstelling, of weet ik veel wat, ik had iets moeten doen, want het is die mensen hun probleem niet. Die hebben gewoon geld betaald voor ticketjes, die wouden gewoon lachen.
Ja.
En ik had er geen zin in. Dat is gewoon, dat is gewoon raar. En ja, daar is, ja. Dat is moeilijk. En je hebt geen enkele. Ja, dat is gewoon. Ja, sorry, vanavond niet. Mijn excuses. En er komt wel wat schaamte bij, ja.
Want hoe sta je zelf dan op het podium als je op automatische piloot staat te spelen? Laat ik zo
ja, dat is. Je zit niet in het hier en nu, maar je zit in het dan en toen. Hè. Je weet wat je zegt, want je hebt het al zo vaak gezegd. En je weet welke gezichten je trekt, want je hebt ze al zo vaak getrokken. Dus dat doe je dan maar, hè. En je bent je materiaal aan het brengen zoals je het brengt. Zonder het te leven, zonder het te voelen, zonder er te zijn. En je hoopt dat de Fata Morgana of de Trompe-l'œil overtuigend genoeg is, hè. En soms is het dat, hoor. Soms is het dat. Ik sta er soms verbaasd van hoe hard je zelf niet in het moment kon zitten, terwijl het publiek dacht van... Ja, we geloven het. Geef het ons maar. Dat lukt soms. Niet altijd, maar het lukt soms. En dan heb ik totaal geen respect voor het publiek. Nee, dat is niet waar. dat is niet waar. Maar dan, daar word ik ook niet gelukkiger van. Want dan stap ik van het podium en dan denk ik... Oké, dit is wat er dus nodig is, of wat? Een soort reenactment van toen het wel goed ging en dat is genoeg.
heb je wel zalen gehad? Want je zei nu als geintje, geen respect voor het publiek. Maar ik heb het ook wel gehad dat je ergens speelt. En of door dingen die voor de show gebeuren of dingen die tijdens de show gebeuren... dat je inderdaad, nou ja, misschien wel het voorbeeld al wat je al noemde met zo'n meisje... maar dat je inderdaad gewoon eigenlijk geen respect hebt. Of weinig in ieder geval.
Voor het voltallige publiek. Het publiek as a whole. Dat je denkt, fuck jullie allemaal. Dat vind ik een moeilijke vraag.
Misschien niet dat het zo heftig is, maar dat je... in ieder geval met frisse tegenzin het podium opstapt. Bijvoorbeeld, je zei al van die kroegen waar iedereen elkaar kent, waar jij de buitenstaander bent.
Mm-hmm.
Ik heb ook situaties gehad dat ik in zo'n kroeg of zo'n zaal kom en dat het ook nog eens een type mensen is, wat ook nog eens niet mijn type mensen is.
Omschrijf type mensen. Welke type mensen?
De laatste keer dat ik het had is vrij recent voor een watersportvereniging. En het was ook een heel klein clubje, overdag, daglicht, slechte micro, 20 man. Maar ook het type mensen, ze kenden elkaar allemaal net te goed, net een beetje. Een beetje te veel geld en een beetje te kakkineus, zeg maar. Dus ze voelden zich ook net een beetje te goed. En dan was er al één dat ik gelijk al dacht, en het zou ook nog een middag zijn waar we in principe nieuw materiaal konden testen.
Mm-hmm.
Dat was de belofte waarmee het verkocht was. En alles aan die omgeving schreeuwde, ik kan hier niks nieuws gaan testen. Want deze omgeving is zo kwetsbaar. Slechte micro, weinig mensen die elkaar kennen, daglicht. Van alles. De enige manier om hier te overleven is gewoon solide materiaal spelen.
Ja.
En dat maakte dat ik dacht, oké, ik wil gewoon... Ik wil gewoon mijn kwartiertje doen en dan ben ik weg. En nog in dit geval ook, ik begon eraan en het bleek eigenlijk best leuk. En ik deed wat met dingen uit het publiek en wat ik gehoord had bij de MC. Dus daar kon ik op inspelen dat ik dacht, oké, dan heb ik ze aan mijn kant. En dan durf ik alsnog wel nieuwe dingen erin steken. Want dan wordt het toch nog leuk. En op dat moment, ik heb een bit die ik regelmatig doe over Brunsum, een plaatsje in Zuid-Limburg. En een vrouw roept er doorheen, dat mag niet, dat kan niet. Met een overduidelijk Limburgs accent. Maar ik heb dat vaker gehad. Ik speel het stuk al langer. En wat ik over vertel gaat niet per se over Brunsum aan zich. Maar over één fictief meisje bij een fictieve comedy show in Brunsum.
Ja.
Dus ik heb dat vaker gehad. Dus ik wil tegen die vrouw als een... Nee, maar ik snap waarom je zo reageert. Maar laat me even verder praten. Want het gaat niet... Ik vind Limburg fantastisch, want de rest, blablabla, grapje. En normaal kon ik het daar recht mee keren. En ik kon het ook niet meer omdraaien, want ze was gelijk... Mijn familie komt daar vandaan. En die was...
De waanzin.
En ik kon niks doen om haar er weer bij te krijgen. En zij blokkeerde. Op een gegeven moment ging ze ook geen antwoord meer geven op mijn vragen. En dat in een zaaltje met 15, 20 man.
De waanzin.
Waar je toch al niet per se zin had... Oh, dus.
Ik wil zo graag weten wat er in die mensen hun hoofd omgaat.
Hey, Wouter hier. Weet je hoeveel geld Spotify, Apple Podcast en andere podcast apps betalen aan podcastmakers voor elke aflevering die wordt geluisterd? Exact 0,0 euro. Echt helemaal niks. Maar echt niks. Via Podimo verdient de maker, zoals ik, wel een piepklein bedrag. Elektra gaat niet achter een betaalmuur hoor, wees gerust. Maar als je Podimo hebt, Luister Elektra dan via hun app en steun me op die manier bij het maken van de podcast. Je kan Podimo sowieso gratis een keer proberen. Doe dat als je de tijd hebt. Oké, snel weer terug.
Maar echt, hè? Ik wil echt weten, wat is het ding dat maakt dat die mensen op dat moment tegen een performer op het podium dat durven zeggen? Ik denk dat dat niet verder kan afstaan van wie dat ik ben en hoe dat... Ik wil echt weten wat die mensen... Ik vraag het dan ook meestal van op het podium. Maar wat... Hoe komt je tot het punt dat je denkt... Ik mag dit nu roepen. En fuck die gast op het podium die nogmaals de uiterst kwetsbare taak op zich heeft genomen om andere mensen te laten lachen. Op het gevaar af, op een heel persoonlijk niveau, onsympathiek gevonden te worden. Fuck al die andere mensen in de zaal. Wat gebeurt er in dat hoofd dat die mensen doet denken, ik ben belangrijk genoeg, mijn gevoel is belangrijk genoeg, wat ik denk is belangrijk genoeg, om dit nu hardop te zeggen. Ik snap het echt niet. Ik snap het echt, echt, echt niet.
Ik denk alleen al die gedachte, ik ben belangrijk genoeg. En die vergeten überhaupt de rest. Want
maar de rest is zoveel. Ja. Die vergeten echt zoveel. En als je op... Is dat dan... Ja, en die zijn gelukkiger dan ik, hè. die hebben een vlotter leven dan ik, hè. Denk ik wel. Ik denk dat wel.
Ja, of juist niet. Dat kan ook. Wat zijn al dingen die ze naar jou hebben geroepen?
Ook zoveel. Maar ik moedig dat ook aan en ik vind dat ook niet zo heel erg. En dat zullen al wel heel veel comedians gezegd hebben. Zolang dat je met iemand kunt babbelen, is het oké. Okay. Maar iemand die echt zat is, of stoont, of zwaar onder invloed, dat is echt een probleem. Want daar stopt de interactie. Die roepen gewoon dingen en je kunt er niet mee in dialoog gaan. En daar moet een organisatie ook gewoon meteen... Daar moet een organisatie ook optreden en die mensen... buiten zetten. En dat gebeurt bijna nooit. Dat gebeurt echt bijna nooit. De mensen die echt zat waren of echt heel vervelend waren onder invloed, die door een organisatie buiten gezet zijn, ik kan dat op één hand tellen of zo. Organisatoren doen dat niet. Zelfs niet als ik het zeg, hè? Zelfs niet als ik op het podium zeg van dit is een objectieve waarneming, maar ik volgens mij zou deze avond leuker zijn moest deze persoon nu verdwijnen uit de zaal. En dan klinkt er een applaus van de hele zaal en vervolgens gebeurt er niks.
Ah, oh, dat is slecht.
En ik weet niet waar een organisatie dan zo bang voor is of zo... Ja, dat is wel een betalende klant, hè. Ja, die gast zit hier gewoon... Dat is niet oké. En dat... Ik heb ooit een optreden in een jeugdhuis afgesloten met de woorden... Ik speelde een uur in jeugdhuis De Brug in Zwevegem. Ik heb toen een optreden afgesloten met... Ik wil iedereen keihard bedanken. Ik vond deze superleuk. Ik vond jullie allemaal leuk, behalve jou. En dan wijzen naar die ene dude die al heel het optreden lang behoorlijk onder invloed dingen zat te roepen en vervelend te doen. En ik zei, jou wil ik niet bedanken, want... Ik wil echt dat jij weet dat jij deze avond voor mij en voor iedereen hier in de zaal een klein beetje minder leuk hebt gemaakt, gewoon door je aanwezigheid en door je gedrag. En ik wil het extra benoemen, omdat ik weet dat je anders waarschijnlijk naar huis zou waggelen met het idee, oh, dat was leuk en mijn tussenkomsten waren best wel tof. Nee, ze waren niet tof, ze waren storend, ze waren vervelend en ik wil dat je dat weet. En dan klinkt er een applaus en een woehoehoe van iedereen, maar dan... Die organisatie had na de derde keer al moeten ingrijpen en zeggen, ja. Jij moet hier weg. Er is geen scenario waarin dat jij een leuk onderdeel van deze avond wordt. En een comedian zien omgaan met een vervelende heckler de eerste keer is leuk. En een comedian de tweede keer met die vervelende heckler zien omgaan is leuk. Maar het stopt op een bepaald moment als je merkt dat die persoon het gewoon niet snapt als het niet binnenkomt. En dan moet hij gewoon weg. Dan moet hij gewoon de deur uit.
En wat stoort jou op zo'n moment meer? Het feit dat zo iemand blijft doorgaan, en zeker iemand die dronken is, die überhaupt niet doorheeft dat je hem daar op aanspreekt of dat hij moet stoppen? Of de machteloosheid dat je daar zelf van op het podium niks meer aan kan doen dan dat benoemen? En dan meer nog de machteloosheid als je hoort dat het publiek middels een applaus zegt, wij zijn het helemaal eens, en er gebeurt niks. Want dan zijn je kaarten volgens mij.
Ja, tuurlijk, daar stopt het op. Daar stopt het. Ik heb elke grap over te veel gebloot, te veel drugs gepakt, te veel gedronken. Ik heb elke grap gemaakt die ik kan maken. Ik heb hem 3 keer op zijn plaats gezet. Met 3 keer een applaus als gevolg. Wat wilde nog van mij? En die kerel blijft roepen en blijft vervelend doen. Ja, dan is het niet meer in mijn... Dan kan ik... Ja, dan wordt het... mijn kaart, zoals je net zei, ja, mijn kaarten zijn uitgespeeld. Ik heb ze op tafel gelegd. Het is aan iemand anders nu. Iemand anders moet iets doen. En dat is de organisatie. En dat zo weinig gebeurt, dat vind ik echt raar. Dat vind ik echt raar. Ik heb het Fokken een paar keer zien doen in een Joker en het zijn glorieuze momenten. Jij buiten, nu.
Ja.
Nee, geen discussie, geen gedoe, buiten, nu.
Dan noem je ook Fokken. Dat is iemand die uitermate goed weet hoe het werkt.
Ik dacht niet dat ik het ooit zou zeggen, maar er is een beetje meer Fokken nodig in de wereld. Maar ik denk bij organisatie, ik denk dat die dat soms onderschatten, wat die hun verantwoordelijkheid is of zo. Want ik heb dat vaak, dat ik denk van, doe iets nu. Maak het voor mij en voor de rest van het publiek leuker. Red uw eigen avond. Zie wat hier uw verantwoordelijkheid is en handel. Doe iets.
Maar zou het ook niet zijn, denk je, dat... En dat is ook weer een beetje... Het gevaar van een goede comedian zijn. Weet je, zeker ook bij jou, de spontaniteit spat er natuurlijk vanaf als je van alles uit de zaal gebruikt. Maar ook dat mensen denken dat alles wat je doet erbij hoort. Of een grap is, of alleen om te lachen is. En dat jij op het moment dat jij zegt, deze persoon moet nu weg, dat ze denken, oh...
Nee, dat denk ik.
Haha.
Nee.
Is, nee?
Nee. Of... Je bent gewoon dom of je bent zwaar onder invloed, zodanig dat je dan... En organisatie zeker niet. Ik heb echt al gezegd... Nee, ik heb echt al op een podium gezegd... Er is echt een groot verschil tussen al lachend zeggen... is er security aanwezig vanavond? En expliciet benoemen... de rest van deze avond zou leuker zijn moest deze persoon er niet zijn. Maar ja, ik kan hem niet buiten zetten. En dan even stilte en dan applaus van het publiek. En iedereen snapt, maar mensen zijn gewoon te laf. Mensen hebben geen zin in confrontatie. Mensen hebben geen zin om... Of denken, comedian lost het op. Hè? Of zoals jij zei, mensen denken, het hoort erbij. Deal ermee, ja. Het hoort erbij. Als comedian moet je daar toch tegen kunnen.
Ik bedoel ook een beetje het Tommy Cooper effect, weet je, waarbij mensen zelfs nog dachten toen het erbij hoorde, toen hij daadwerkelijk aan het overlijden was.
Ik denk dat mensen het echt doorhebben. Als voor de tweede keer iemand los door je pointe heen lult, dat je het ook benoemt, van dankjewel, ik kan dit stuk materiaal niet afmaken, want dat zou belachelijk zijn. Want we zaten in een opbouw en die opbouw is weg, dankzij u. Ik ben echt al wel heel expliciet geweest op het podium, hoor. En echt uitgelegd van wat er gebeurde en waarom het gebeurde. En wiens schuld het was. En als de organisatie dan nog gewoon lachend achter hun toog staat en denkt, oh, dolletjes van een fijne avond is dit. Ja, dan... Ja, ik mijn kaart, ja, nogmaals, mijn kaarten zijn dan uitgespeeld. Ja. Maar ik ben dan duidelijk genoeg geweest, denk ik. En het zijn dan vaak die mensen die dan achteraf naar u komen en die zeggen van... De mensen die echt vervelend gedaan hebben in de zaal, hè, dat zijn dan die mensen die achteraf naar u komen backstage en dan zeggen... we vonden het toch niet erg, hè? En dan moeten we tegen kunnen als comedian, hè? Oh, Jesus fucking Christ. Nogmaals, Koningin Elisabeth-wedstrijd. Geen problemen daarmee, hè?
Ja, maar ook het rare met dat soort mensen, dat je denkt, ja, maar bij een comedian is het enige beroep waarbij je dit gaat doen. Niemand gaat naar een goed restaurant, bestelt zijn favoriete gerecht en gaat dan vervolgens de keuken in om de hele tijd bij de kok messen uit zijn handen te slaan en het vuur telkens weer uit te draaien en zeggen, ja, maar daar moet je toch een beetje mee om kunnen gaan. Dat hoort er ook een beetje bij. Je kan toch goed koken?
Maar ja, het grote probleem is, en dat kun je dan wel in met een bak schuiven, ik lok het uit. Of ik, ja, ik hou ervan als een... Ik wil heel vaak een dialoog met het publiek. Ik wil van mensen weten wat ze doen van werk op sommige momenten. Of ik wil weten waarom iemand die rare t-shirt aan heeft. Omdat de fijne interacties met het publiek zijn elke avond weer opnieuw. De momenten waarvoor je het doet, de momenten die elke avond uniek maken en die het voor u uniek maken en die je dingen doen zeggen en grappen doen maken die je niet hebt geschreven en waar dat je zelf mee verbaast. Dus je bent een beer aan het porren met de stok en je bent aan het... Je wilt ze lawaai horen maken, je wilt ze horen leven en horen ademen en dingen horen zeggen. Helaas heeft 99% van de mensen door wat de conventies zijn en heeft 99% van de mensen door wanneer je nekdiep in een stuk materiaal zit en je aan het opbouwen bent naar een fijn getune pointe. En 1% heeft dat niet door. En die lullen er dan gewoon dwars doorheen. En dat is... Ja. We zouden zonder die mensen kunnen. Theoretisch gezien.
Heel, heel gemakkelijk zouden we zonder die mensen kunnen.
Ja.
Hey, je zei net al, ik doe dit al een tijdje. Rond welke tijd ben jij begonnen?
2000, Wouter. Pak dat even binnen.
op wat voor plekken speelde jij in het begin? Want toen was de Joker bestond toen zeker nog niet. Je had denk ik misschien net de Buster aan de Kaasrui.
Ah, de Buster. Ja. Ja, op plekken die niet wisten wat comedy was. Hè. Dat was een beetje de... Zo die jaren... Ja, 99, 2000 was zo de eerste opflakkeringen van stand-up comedy in Vlaanderen. En er was, denk ik, één café in Gent, de Ballinfernal, die dan semi-professioneel probeerde aan te pakken. En de rest waren gewoon kroegen met een plank op de kikkertafel. Hè. En ga daar maar op staan en praat maar luid genoeg, want er is geen microfoon. En we zetten de tv niet uit, want het is voetbal. Go! Het is aan jou, Seppe. Dus dat was wel spannend allemaal.
Is er een show uit die periode die je echt nog bijstaat? Dat je denkt, oeh, dat was pionieren in alle opzichten.
Ja, wat ik net letterlijk zei. Die plank op de kikkertafel, op de tafel, voetbaltafel. Dat ik dacht van, wat is dit? Waarom doe ik dit? Of ja...
En hoe was in die tijd... Ik heb dat nog niet eerder aan Vlaamse comedians gevraagd. Maar voor het publiek, hoe was toen de vorm stand-up comedy, zeg maar? Want in Nederland was dat natuurlijk ook nieuw. En had je natuurlijk een hele cabaret-traditie met echt cabaret met liedjes en dan een conferentie tussendoor. En volgens mij ook de reden dat er enigszins werd of misschien nog wel wordt neergekeken op stand-up, want dat is makkelijk en plat. Maar hoe zat dat in Vlaanderen? Want wat had je in Vlaanderen voor stand-up, anders dan Urbanus en misschien al 1 of 2 programma's van Geert Hosten?
Nee, dat was het, hè. Urbanus, 1 of 2 programma's van Geert Hosten, Gaston en Leo. Moet ik echt zien dat ik niks of niemand superbelangrijk vergeet, hoor. Maar ik denk het niet.
Kamme Geurke en Herselen.
Ja, maar dat was een hele avant-gardistische niche-vorm van humor, hè. Kamme Geurke en Herselen, dat was... Dat was heel... Ja, dat was echt avant-garde. Nee.
Maar goed,
niemand,
waar ik vooral naartoe wilde... Er was niet veel.
Er
dus
was niet veel. Er was geen referentiekader.
Hoe reageerde het publiek dan?
Ik kan alleen maar spreken over de allereerste keer dat ik stand-up comedy deed in een Bal en Frenal in Gent. In 99 of 2000. Nee, dat gaat 99 geweest zijn. En dat was tijdens een Gentse feest en dat was een podiumke. En er zat heel veel volk. En dat waren mensen als Henk Rijkaard. Ik denk dat Joost van den Castelen daar toen ook stond. En ik. En dan improtheater voor de pauze. En dat was voor mij een hele nieuwe wereld die openging. Ik had al die mensen nog nooit gezien. Ik had echt comedy ontdekt op het internet. Want dat was ook nog eens de prille begindagen van het internet. Ik had transcripts van Bill Hicks gelezen. Nog voordat ik de mens ooit gezien heb op beeld, had ik transcripts van zijn shows download.
Wauw.
Dus ik kende zijn materiaal. En ik wist niet hoe dat
zelfs die downloaden.
Ja. Ik dacht, daar is iets. En vooral mijn Comedy Awakening was een show van Bert Visser. Een Nederlandse cabaretier op Nederland 3 was dat. Dat was denk ik de eerste keer dat ik iemand 2 uur lang het publiek zag entertainen met comedy.
Maar wat Bert Visser doet is alles behalve stand-up.
I know, ik weet het. Maar toch was het allemaal zo één ding of zo voor mij. Ik had toen niet het gevoel, ja, dat is dan cabaret en dat die transcripts van Bill Hicks die ik in een map had gestoken, is dan stand-up. Dat was voor mij één ding of zo. Dat was humor op een podium. En ik kende alleen Urbanus en voor mij waren al die dingen zo'n soort vervolg op Urbanus of zo. Het onderscheid cabaret stand-up is eigenlijk pas veel later gekomen. Dat ik echt dacht van oké, dit zijn 2 totaal verschillende dingen. Want mijn eerste comedy optreden in een Bal en Frenal was trouwens veel te cabaretesk of zo. Of dat ik had toen geen genre gekozen. Dat was heel raar en heel zwevend. Dat was een probleem dat ik nog geen onderscheid gemaakt had tussen die twee dingen. Stand-up is dit en werkt zo en je doet dit. En cabaret, dan mag dit en dan mag dat. Nee, dat was toen voor mij zo vaag als op een podium gaan staan en mensen proberen te laten lachen.
En wat voor shows deed je nog? Want je hebt dan de eerste keer een Bal en Frenal gehad.
Ja, en dat was...
Wat voor plekken dat was kwam je goed destijds? Nou ja, je zei al de kroegen en dat soort dingen. Wat is sowieso de meest opmerkelijke plek waar jij de afgelopen 20 jaar... hebt gestaan?
De meest opmerkelijke plek.
En niet eens recent of in het begin.
Ik heb ooit op een receptie van een... nu weet ik niet meer of dat het een... Het was een verjaardag. Ik heb ooit op een receptie van een verjaardag gespeeld in een restaurant. Dat waren 2 zalen die vol zaten met mensen, met etende mensen. En ik stond in de gang tussen de 2 zalen. Dus de 2 zalen konden mij een beetje zien. En ik moest voor entertainment zorgen tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht. En dan het hoofdgerecht en het nagerecht. En dat was verschrikkelijk. Dat was het grootste probleem van een comedian, denk ik, is dat je soms geboekt wordt voor plaatsen en momenten die geen comedian nodig hebben, maar echt niet. Niemand dat daar zit, heeft een comedian nodig. Niemand. Maar je zit daar en je wordt betaald en iemand heeft je geboekt, dus je moet je set spelen. Dat heb ik zo vaak meegemaakt, dat ik ergens ben en dat ik denk, hier is geen comedian nodig. Maar echt niet. Niet. We gaan zo meteen een gratis vat geven en een fuif, maar eerst is er een half uur comedy. Nee, niet nodig. Ik ben niet het levend schild tussen mensen die zin hebben in een gratis vat en feest. En wie heeft mij hier gezet en waarom? En ik heb zoveel zin om dat ook soms te zeggen. Van ik weet dat je mij geboekt hebt en dat ik hier moet gaan staan, maar ik ben hier niet nodig.
Er is niemand die zin heeft in mij. En ik ga niemand kunnen overtuigen van... Hé, hey, dat was een goed idee. Comedy, hier, nu. Dus laat ons het zo laten. Ik ga gewoon naar huis. Behoud mijn zelfrespect. En jij betaalt mij gewoon. Ja, nee, zo werkt het niet. Hey, vreemde plekken. Weet je, als je het even filosofisch benadert, Wouter, is bijna elke plek dat geen zaal is met een podium, als in een cultureel centrum of een iets zaalachtig, is bijna elke plek die dan is een rare plek als een comedian om te staan. Elk afdak, elk café, elke open lucht in een tent. Allemaal plaatsen dat je denkt, dit is niet het natuurlijk biotoop voor stand-up comedy, toch? Allee, alles waar de aandacht kan afgeleid worden door een springkasteel waar dat kinderen nog op aan het huppelen zijn, of een barbecue waar ze de derde ronde vlees op aan het gooien zijn, of al die afleiding er rond. En er is van alles gaande. En ook comedy. Daar is jouw podium. Doe je ding. Dat zijn rare plekken. Elke plek waar je op het podium kruipt en waar je voelt dat je allereerste opgave is, ik moet even mensen overtuigen om te stoppen waar ze mee bezig zijn, stoppen met de leuke tijd dat ze aan het hebben zijn, met hun ding, hun hoofden omdraaien en naar mij kijken. Dat zijn rare plekken om comedy te doen. Sowieso. En in een zaal komt iedereen binnen en gaat zitten en het is donker en het podium is mooi uitgelicht en iedereen snapt wat de conventie is. Iedereen weet wat er gaat gebeuren. En op alle andere plekken zeg je gewoon... Ja, bijna de stoorzender of zo. Of de... Ah, we moeten stoppen met barbecuen. Ah, we moeten stoppen met... Ah, de kinderen moeten even van het springkasteel. Oké, bewijs maar eens waarom. Toon ons eens waarom dat we moeten stoppen met feesten en een leuke tijd hebben. En waarom dat wij moeten stoppen met praten tegen onze vrienden en onze familie. Waarom al die interessante verhalen dat wij te vertellen hebben tegen de mensen die we graag zien. Waarom dat we dat allemaal moeten stilleggen en ons hoofd draaien naar jou. Bewijs maar eens wat jij gaat vertellen dat allemaal oké maakt. Dat wij even onze muil moeten houden. Oh. Klink ik bitter? Ik wil echt niet bitter klinken. Want
ik was heel hard aan het nadenken over een vraag waarin ik dat kon verwerken zonder het letterlijk zo te zeggen. Nee, dat ook
weet
niet.
Je, ik heb even, vroeg voor de podcast, ik heb even nagedacht over wat zijn alle vervelende ervaringen en de moeilijke dingen. En door die corona-shizzle ligt nu alles al maanden stil. En ik was aan het nadenken en ik heb echt moeten graven, want het enige dat ik eigenlijk aan het denken was ik mis het allemaal zo fucking hard. En ook de negatieve dingen, laat maar komen. Of de moeilijke avonden, laat maar komen. Ik mis ze allemaal zo hard.
Dat was door mijn hoofd ging, want je had deze rant. En wat ik vooral dacht was, hoe, als je het zo formuleert, weet je, jij bent de stoorzender die daar komt en die mensen moeten stoppen met iets leuks voor jou. Dat doet ook iets met jezelf, zeker als het dan niet lukt. Want dan, waar we het in het begin over hadden, kan je het ook best wel op jezelf betrekken. Maar toch is er iets waardoor je de volgende avond wel weer zegt, ja, en ik ga toch weer gewoon het podium op. En ik ga toch weer de volgende show doen. Wat is het dat je toch, en je bedoel ik hier in het algemeen, blijft gaan en dat je toch blijft optreden en dat als dus alle optredens wegvallen, je zegt, ik mis het zo hard.
Ja, ik denk dat ik nog meer als een gemiddelde comedian... Nee, veel meer als de gemiddelde comedian. Eigenlijk niet zo heel graag op dat podium sta. Ik was een heel verlegen kind. Mijn ouders hebben lang getwijfeld
of ze met mij naar een serieuze psychiater zouden gaan of niet. Ik was heel angstig van zo goed als alles. En dat is iets dat ik denk ik heb leren hanteren, maar nooit helemaal heb kunnen wegduwen. Of zo. Dat zit er nog altijd ergens. En ook nu nog altijd, eender welk optreden. Als de organisator mij backstage komt zeggen dat het optreden om een of andere reden niet doorgaat, ben ik de gelukkigste mens ter wereld. Ik moet echt iets overwinnen elke avond opnieuw om op dat podium te gaan staan. De gedachte die ik elke avond als ik moet spelen heb, is... ik toch niet? Moet ik voor die microfoon gaan staan en tegen die, al die mensen gaan praten? Dus het komt niet vanzelf bij mij. Maar ik weet ondertussen dat als ik er sta en het goed loopt en ik voel dat er een connectie is met het publiek en ik voel dat wat ik daar sta te doen resoneert bij de mensen die naar mij staan te kijken en te luisteren en de wisselwerking die er dan ontstaat en de... Amai, deze gaat heel snel heel zweverig klinken, hoor. Maar er is een soort connectie, er is een soort band, er is een soort hier- en nu-moment. Als dat gebeurt, ken ik niks op de wereld dat beter voelt dan dat. Echt niks. Ik leef voor die momenten. En het zijn momenten. In een aantal optredens per jaar. Het gebeurt helemaal niet zo vaak. Het is zoiets dat je blijft najagen of waarvan dat je weet, het kan dat zijn. Het kan dat worden. Ik kan op die plaats zijn. En je achtervolgt dat. En als het er is, dan... Eerlijk, niks ter wereld voelt beter dan dat. Dus ja, dat is het antwoord op de vraag. Waarom blijf je dat doen? Ja. Voor die momenten.
En maakt dat ook dat als er dus dan zo'n kindje met een bierkaartje is of een zat persoon die niet wordt verwijderd, dat je daar zo fel op wordt omdat ze dan de mogelijkheid tot zo'n geluksmoment je ontnemen,
nee,
zeg maar?
Nee.
Dat niet?
Nee. Het geluksmoment, dat is een eenzame hoogte en dat is een... Dat is ik heb mij erbij neergelegd dat het gebeurt, maar dat je het niet kunt controleren en dat het meer niet gebeurt dan wel gebeurt. Nee, wat het kindje en de zatlap doen, is in de weg staan tussen mij en een minimum aan zelfrespect bewaren of zo. Dat vind ik een ander ding. Dat vind ik... Geef mij de ruimte. Geef mij tenminste een kans om dit op een manier te doen dat iedereen er blij van wordt, zowel het publiek als ik. Maar niet dit. En dit kan verholpen worden op zo'n gemakkelijke manier. En dat is, steek uw kind in bed om 22:30 s'avonds en laat het niet in een jeugdhuis tijdens de comedy show op de eerste rij rond. Ah, ik was zo kwaad. Het komt echt ook opnieuw naar boven als ik erover vertel. Ik was echt zo kwaad.
Oh, lijkt me mooi om op af te ronden. Dankjewel.
Super, graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra podcast met Seppe Toremans. Volg Seppe op social media en ga hem zien bij jou in de buurt. Laat een review achter, deel een link met vrienden en of steun Elektra via petje.af/elektrapodcast. Tot de volgende Elektra. Hoi! Dat was hem, de Elektra podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!